Vanmiddag wil ik beginnen met u een gedeelte te lezen uit Genesis hoofdstuk 8. Dat gaat over de zondvloed. En het is een onderwerp wat recent, maar ook al veel langer geleden ooit wel eens gevraagd is om daar eens over te spreken. Met name over dit gedeelte ervan. En ik moet u zeggen, het is al bijna, het is een jaar geleden, misschien al wel iets langer, dat ik eindelijk zelf enigszins doorkreeg waar het over ging. Maar ik heb sinds die tijd er zelf nog nooit over gesproken. Zo is het eigenlijk. En ik wou nu van de gelegenheid gebruik maken om dat te doen. Dat is dus Genesis 8, vanaf vers 1. Waar staat, en God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de tiende maand. In de tiende maand op de eerste der maand werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster der ark die hij gemaakt had opendeed en er liet een raaf uit die dikwijls heen en weder ging totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gericht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet, zo keerde zij weder tot hem in de ark. Want de wateren waren op de ganse aarde en hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen, toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en hij liet de duif uit, maar ze keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste dezelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zoon en de vrouwen uw zonen met u, al het gedierte dat met u is van alle vlees, aan gevogeld en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan en dat ze overvloediglijk voorttelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijn zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte en al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten gingen uit de ark. Tot zover. Het zal duidelijk zijn dat dit het min of meer het slot is van het verhaal van Noach en de zondvloed. Een van de belangrijkste delen van het verhaal wordt natuurlijk gevormd door de beschrijving van de ark die veel eerder plaatsvindt, namelijk al in hoofdstuk 6. De zaak is dan dat deze geschiedenis van de zondvloed eigenlijk de geschiedenis is van de verlossing zoals die althans in de dagen van Noach tot stand kwam. Maar het zal geen verbazing wekken, denk ik, bij u als ik u vertel dat deze verlossing in de dagen van Noach een afbeelding is van de verlossing zoals die God in het algemeen tot stand brengt. Want het mag dan zo zijn dat in de dagen van Noach, Noach zelf en de zijnen, Noach en zijn achttal heet dat, verlost werden. Het neemt niet weg dat die verlossing van Noach en de zijnen in de ark, dat dat een uitbeelding is tegelijkertijd van de verlossing waaraan ook wij inmiddels deel gekregen hebben. En eigenlijk gaat het gewoon om de verlossing zoals die voor de gehele schepping geldt. Dat is het verhaal. En het centrale deel van het verhaal is ook de beschrijving eigenlijk van de ark. Want eerst wordt immers het oordeel aangekondigd. Daar begint het verhaal van de zondvloed mee. De aankondiging, de voorzegging van de zondvloed, dat begint in hoofdstuk 6. En de opdracht om deze ark te bouwen. Dan wordt vastgesteld dat Noach een gelovig man was en genade had gevonden in de ogen des Heren. Was rechtvaardig en oprecht. Noach wandelde met God. En dat betekent dus dat hij God geloofde op zijn woord en dus ook de dingen deed die God hem gevraagd had te doen, namelijk het bouwen van deze ark. En daarna volgt dan de beschrijving van hoe deze ark eruit zag, waarna in het Nieuwe Testament ook uitdrukkelijk bevestigd wordt dat deze ark het middel werd waardoor Noach behouden werd. Al moet gezegd worden dat als Noach geen gelovige geweest was, zou hij helemaal nooit behouden geworden zijn. Dat is de gedachte. En onder behoudenis versta ik gewoon dat hij het oordeel van de zondvloed overleefde en opnieuw op de aarde woonde. Want dat was zijn verlossing in die dagen. Het middel waardoor het gebeurde was de ark, maar als Noach geen gelovige geweest was, zou hij de ark nooit gebouwd hebben. En daar staat er in Hebreeën 11 dat Noach door geloof de ark gebouwd heeft, want hij was door goddelijke aanspraak vermaand omtrent dingen die nog niet gezien worden of werden, staat er. God had hem gezegd, dit en dat gaat er gebeuren. Noach geloofde dat en dus deed hij ook wat van hem verwacht werd en hij bouwde de ark. Maar het middel waardoor hij gered werd, was de ark. En daar gaat het om. En die ark wordt dan hier beschreven. De ark staat er, in vers 14 staat die beschrijving. Een ark van goverhout staat er. Met kameren zult gij deze ark maken en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En al dus is het dat gij hem maken zult 300 ellen lang, 50 ellen breed en 30 ellen hoog. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar vol maken tot een el van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want zie, ik breng een watervloed, enzovoorts. Dat is dan de hele beschrijving van deze ark. Dat woord wat hier vertaald is met ark, dat komen wij nog bij een andere gelegenheid in de Bijbel tegen. Dat hebben wij vanmorgen besproken, nietwaar? Want daar ging het ook over een ark, alleen wordt het daar vertaald met een kistje. Want dat is namelijk het biezenkistje, want zo wordt het genoemd, van Mozes. Waarin Mozes de wateren van de Nijl, zou ik moeten zeggen, overleeft. Er wordt in dat ding, in die ark, het was echt een ark, op het water gezet. Tussen de rietkraag. En hij overleeft dat, en die wordt dan later weer uitgehaald. En zo'n verhaal vinden we hier bij Noach, die ook in een ark gezet wordt en daar ook weer uitgehaald wordt. En hij wordt als het ware de koning van de nieuwe wereld. Want zo is het met Noach en zo was het met Mozes tot op zekere hoogte natuurlijk ook. Hoe dat ook zij, die ark is een theba. Dat is een woord wat erg omstreden is. En toch is de betekenis ervan heel gemakkelijk na te gaan. Men zegt het is een kist. Maar dat staat nergens, men weet het ook niet, want de enige twee keren dat het in de Bijbel voorkomt is bij de ark van Noach en het kistje van Mozes. Men weet het dus verder niet, maar ik heb er niet de minste twijfel over dat het samenhangt met het woord voor komen, namelijk bo in het Hebreeuws. Dit is namelijk een theba, of thebo, zo je wil. En het hangt dus samen met bo en dat betekent komen. Dat theba hangt dan ook samen met een woord wat vertaald wordt met opbrengst, productie, vrucht, oogst, desnoods. Dat is namelijk al wat er komen gaat. Al wat zich heeft aangekondigd en waarvan we weten dat het komt. Dat is vrucht. En dat is ook de betekenis dan van deze theba. Het heeft te maken met dat wat er komt. Maar het hangt ook samen met niet alleen bo, maar ook met het Hebreeuwse bin. Dat wordt vertaald met begrijpen. Of gewoon, als zelfstandig naamwoord, wordt vertaald met wijsheid, verstand, begrip. En ik ken iemand die vertaalt het gewoon met woord. Die zegt theba, dat is gewoon het woord. Dat is moeilijk in de Bijbel terug te vinden, maar hij blijkt wel gelijk te hebben. Want het heeft te maken met wijsheid, met een wijsheid, een verstand, wat in de loop der tijden ontwikkeld zou worden. Wat zou komen, wat vrucht zou zijn, enzovoort. Dat is de gedachte. Een wijsheid die God namelijk zou openbaren en die te zijner tijd ook inderdaad bekendgemaakt zou worden. Dat is de gedachte, dat zit allemaal opgesloten in dat woord theba, vertaald met ark. Maar het is tegelijkertijd zo dat door die wijsheid van God en die te openbare wijsheid van God in de toekomst, daardoor zou deze wereld en ook wij gered worden. Door de uitnemende wijsheid van God. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen of zo, of oordelen, en hoe ondoorzoekelijk uw wegen of zoiets. Staat allemaal in Hebreeën 11. Nee, ik zeg het verkeerd, in Romeinen 11 staat dat, de laatste verse. Maar goed, ik ga daar verder niet op in. Hoe dan ook, theba heeft te maken met begrip, met verstand, met inzicht, met wijsheid. En wijsheid is eigenlijk, begint uit bij de vrezen des Heren, daar komt het op neer. Het heeft te maken met inzicht, verstand, begrip van het woord van God. En dus hangt het samen met geloof, want daar komt het uiteindelijk op neer. Nou goed, meer zal ik er nu niet over zeggen, want ik haal het alleen maar even aan samenvattend. aan te duiden wat die ark dan eigenlijk voor een ding is. Wij kennen dat woord ark, maar het woord ark betekent in het Nederlands nog steeds gewoon een kist. Want een ark wordt gebruikt voor een woonark, die meestal ook uitziet als een veredeld soort kist. Sommige mensen willen erin wonen, ja, dat kan natuurlijk. Hè? Ja, goed. Maar een ark is ook een kist. Zo wordt de wetrol bijvoorbeeld in de synagoge ook bewaard in de ark. Een soort kast. Maar een kast is een kist, uiteraard. Het is een ark, ja. Nou goed, een kist dus. Het zal dan wel. En hij is gemaakt van goverhout. Goverhout komt verder in de hele Bijbel niet voor. Het is ook een beetje een merkwaardig woord, want gover hangt samen met gofrit en dat is zwavel. En zwavel heeft te maken met oordeel. Zwavel is dat wat uit de hemel valt. Gofrit, om het maar eens op zijn Nederlands uit te spreken. Maar dat goverhout is daarvan afgeleid. Wat voor hout het nou werkelijk was, dat weten we niet. Net zo min als dat we weten wat sitimhout nou eigenlijk is. Ja, het komt in de Bijbel voor met welke houtsoorten. Misschien ook een uitgestorven boom inmiddels. Hè. Maar goverhout komt overeen met zwavel en wil zeggen dat het te maken heeft met het oordeel van God. In elk geval, oordeel over de zonde. En dan ga ik meteen verder, want er staat bovendien, hij zou bepekt worden van binnen en buiten met pek, maar dat staat er niet. Het is waarschijnlijk ook geen pek, want als u het mij vraagt, is het zo, dat zal ik het even gaan vertellen, dat van het biezen kistje staat, dat het helemaal verlijmd werd met lijm. Lijm. En het lijkt mij dat dat inderdaad pek is. En men zegt, men veronderstelt dat wat hier vertaald is met pek, dat is niet pek, maar het is hars. Maar het doet weinig ter zake, want het woord zelf zegt er niks over. Het woord zelf, pekken en pek, is gewoon het Hebreeuwse kafar. En dat betekent gewoon een bedekking. Er staat dus gewoon, gij zult die bedekken, niet bepekken, maar je moet die P gewoon een halve slag draaien. Dan staat het er goed. Dan is het goed vertaald pas. Er staat namelijk, gij zult die bedekken van binnen en van buiten met dek. Oftewel een bedekking, met kafar. En kafar, dat is het normale woord voor bedekken, dan wel verzoenen. Denkt u maar aan het verzoendeksel. Dat is een dubbele vertaling, want er staat maar één woord, kaporet. Oftewel, een zelfstandig naamwoord afgeleid van kafar. En wij vertalen het twee keer. We vertalen het één keer met verzoening en één keer met bedekking. En zeggen dan een verzoendeksel. Maar het is echt hetzelfde. Een verzoening is een bedekking. Als je zonde verzoend zijn, dan zijn je zonde bedekt. Voor altijd is wat overheen gekomen. Net als met het sitimhout, dat werd overtrokken met goud. Voor altijd, en het hout werd nooit meer gezien. En zo is het met het goverhout van de ark, het werd bedekt ergens mee. Ja, met iets om het water dicht te maken, zeggen wij, maar vergis u nou niet, als je een goede bootbouwer hebt, dan maakt hij een boot van hout en die is in één keer waterdicht. Omdat het hout natuurlijk in eerste plaats goed sluit, hij weet goed tussen de zwaluwstaatverbindingen te maken, of hoe dat allemaal heten mag, hè. Geen zwaluwstaat. Oh, nou sorry. Maar in ieder geval. houtverbindingen, zodat het allemaal redelijk goed sluit. Dan zult u zeggen, er komt toch water door. Dan zeg ik, dat is maar even. Want het hout zwelt door het water. En dan sluit het precies. Dat is de gedachte. Dat is het geheim van de botenbouw. Hè? En van het maken van houten vaten en zo. Als het maar nat gehouden wordt, gaat het goed. Alleen als je de boot op het droge legt. Leg maar eens een houten boot op het droge. Dat is heel slecht hoor. Dus binnen de kortste keren lek. Hij moet gewoon in het water blijven, dat is het beste. Nou, hoe dat ook zij, hij wordt toch bedekt, want die bedekking spreekt over verzoening. Zodat we hier zien, aan de ene kant uitgebeeld het oordeel wat komen zou, maar aan de andere kant de verzoening die eveneens tot stand gebracht wordt. En dat is alles, dat heeft allemaal dus te maken met dit vaartuig, waarvan dan gezegd wordt dat het 300 el lang is, 50 el breed en 30 el hoog. Ik weet het altijd uit het hoofd. Maar dat komt omdat ik het aardig onthouden kan. Want die getallen die genoemd worden, die kun je ook omzetten naar letters. Hè? En 30 is namelijk een L en een lamet. En 300 is een shin en een 50 dat is een noen. En dan krijg je het woord lashon. En lashon betekent nou eigenlijk ook weer woord. Taal namelijk. Woord. Dat wat gesproken is of dat wat geschreven is. En de maten van de ark geven dus hetzelfde weer als het woord voor de ark, namelijk dat het iets te maken heeft met het geopenbaarde woord van God. Want waardoor wordt een mens gered? Dan vergeten we alle moeilijke argumenten en dan neem ik het in het algemeen. Waardoor wordt een mens gered? Door het woord. Ja, want hoe worden we gered? Wel, doordat we een nieuwe schepping worden. Maar hoe komt de schepping tot stand? Ja, door het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder hetzelfde is niets geworden dat geworden is geworden. Hè? Ja, dat gaat allemaal door het woord. De oude schepping is door het woord van God tot stand gekomen, de nieuwe ook. Er zijn er die denken dat het niet zo is. Die denken dat de nieuwe tot stand komt door het verbranden van het oude of zo. Dan zal ik niet zeggen dat dat niet een rol erbij speelt. Maar het is toch echt door het woord van God. Zie, en door het woord van God wordt men gered. Bovendien, als het hele ark buiten beschouwing laten, even hebben we het weer over wat God tot Noach zei. En dan zijn we weer terug. Want waardoor werd Noach gered volgens Hebreeën 11? Niet door de ark, maar door geloof. Geloof in wat? Wel geloof in wat God gezegd had dat er geschieden zou. Dus hoe je dat ook draait en wat je ook weglaat, het komt toch altijd op hetzelfde neer. Het is overduidelijk dus op grond van al die argumenten. Het gaat erom dat men door het woord gered wordt. Waarbij eigenlijk nog gezegd moet worden dat deze ark in zijn totaliteit een type is van Christus. En meer nog, de ark is eigenlijk daarmee een type van de gehele nieuwe schepping. Dat is nog even snel gezegd, maar zo is het nou eenmaal. De oude schepping bestaat in hem en de nieuwe schepping bestaat ook in hem. En uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, ook de nieuwe schepping. Zodat die ark tegelijkertijd een beeld is van Christus zelf, maar in tweede instantie ook een beeld is van de schepping als zodanig. Met zijn 1, 2, 3 verdiepingen. Hè? Ja, die staan er allemaal bij. Er staat ook een venster in, staat er. En die zit ergens bovenin. In elk geval 3 hoog. De hoogste verdieping zit nog een venster ook. Nou, ik ga er maar verder niet op in, want het venster komt er aan door. We gaan naar hoofdstuk 8, waar dan staat hoe het allemaal gaat. De aarde wordt nat nogal. Het regent nog langer dan wij hier in Nederland ooit gewend zijn geweest. En ik zal u vertellen dat dat lang is, hè. Dus het regent heel lang. En daarna worden de sluizen gesloten uiteindelijk, hè? Want dan kwamen uit de fonteinen des afgronds, vers 2 staat dat. Genesis 8 vers 2, ook werden de fonteinen des afgronds gesloten, waarmee je maar weer ziet dat het oordeel ook inderdaad van alles te maken heeft met de afgrond, maar daar ga ik verder niet op in, en dan kom ik in vers 3. Daartoe keren de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende. Het ging allemaal heen en weer, al dat water, er was niks anders dan water op dat moment. De hele aarde stond onder water, waar heb ik dat meer gehoord? Genesis 1, hè? Dat was snel, ja. Genesis 1 vers 2, daar stond ook de hele aarde onder water. En dan staat er dat die wateren die namen af, ten einde van 150 dagen, daar ga ik ook niet op in. En dan staat er, en de ark rustte, je zou zeggen dat moet de zevende dag zijn, nou Sabbat. Hè? Maar er staat de ark rustte in de zevende maand, op de 17e dag der maand, op de bergen van Ararat. En deze 17e dag der maand, dat ga ik ook niet uitgebreid op in, maar ik noem het alleen even. De 17e van de 7e maand zou later blijken te zijn de 17e van de 1e maand, omdat deze maand later de 1e maand wordt, namelijk bij de uittocht uit Egypte. En het aardige is dat men daar door de Schelfzee trok op de 17e van dezezelfde maand, die inmiddels de 1e geworden was. Dat was bij de uittocht van Egypte. Maar daartussendoor sla ik er nog één over. Want de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee was weer op de dag nauwkeurig 430 jaar nadat Abraham uit Haran ging en in Canaan aankwam. Zodat Abraham in Canaan aankwam, ook kennelijk op de 17e van deze maand. En dat is opmerkelijk, want dan gaan we nog even door op de 17e van dezezelfde maand. Maar dan vele jaren later stond de Heer Jezus op uit de dood. Het was namelijk de dag van de opstanding, de 17e van de 1e maand. Dat moet je uitrekenen, maar het is nu helemaal zo, hè. Dat ga ik ook verder niet voorrekenen. Dit zijn de belangrijkste data en we vinden de data nog één keer. Als ik het tenminste goed heb uitgerekend, is het iets moeilijker. Maar we vinden het nog een keer wanneer uiteindelijk Esther voor koning Ahasveros verschijnt. En daar verlossing, redding althans, voor het Jodendom teweeg brengt en Haman gehangen wordt. Maar dat is even een zijlijn. Maar als u nou even oplet, dan heb ik dus eigenlijk gezegd, terugredenerend, dat de tegenwoordige bedeling begon op de 17e van deze maand, want het is de opstanding van Christus. De bedeling daarvoor was die van de wet. Die begon bij de uittocht uit Egypte enzovoorts. En het gaan door de Schelfzee. Begon ook op een 17e van de eerste. Dat was dezelfde datum. Abraham kwam in Canaan, maar dat is weer een bedeling eerder. Precies een bedeling eerder. Want toen begon de derde bedeling en het was ook op de 17e van die maand. En deze geschiedenis hier is het begin van de tweede bedeling, de 17e van de eerste maand. Zodat we eigenlijk de lijn door zouden moeten trekken en moeten zeggen dat de kans van 4 op 1, als ik het goed uitgerekend heb nu, of 3 op 1, de eerste bedeling, dat wil zeggen Genesis 1 en de geschiedenis daar, ook begon op de 17e van de eerste maand. En hoe dat ook zij, wij worden min of meer met de neus erop gedrukt dat die bedelingen, althans al die bedelingen die tot nog toe geweest zijn, allemaal begonnen zijn op de 17e van de eerste maand, zodat we vanzelf terechtkomen bij die ene oud-testamentische bedeling waarvan we de exacte datum niet weten. En ons dan afvragen, dat is genoeg hoor, ons afvragen of dat dan soms ook op die datum begint. Maar het leuke is dat we op die manier als vanzelf nu al voor de tweede keer terecht zijn gekomen in Genesis 1. Want we hebben eerst gezien dat de hele aarde onder water staat. Nou, dat was in Genesis 1 ook zo, vers 2. En duisternis was op de afgrond. Er kwam al het water ook uit, eerst de sluizen van de afgrond. Toen was het allemaal water en daar was duisternis over. Dat was de beschrijving van de aarde in Genesis 1 vers 2. En nu komen we opnieuw bij Genesis 1 terecht. En met de vraag, zou dat soms ook de 17e van de eerste maand geweest zijn? Nou, vermoedelijk wel. Maar hoe het ook zij, de gebeurtenissen die hier beschreven worden, die komen wel degelijk overeen met de gebeurtenissen die zich toen afspeelden. Ik zal u dat vertellen. Want wat gebeurde er hier? Wel, er staat, de ark rust in de zevende maand, op de 17e der maand, op de bergen van Ararat. Ik zei al, het komt eigenlijk overeen met de definitieve verlossing. De uittocht uit Egypte, de opstanding van Christus, het aankomen in het beloofde land. Kortom, het weer vaste grond onder de voeten, nou onder de kiel heet zoiets geloof ik, krijgen van de ark. Dat komt allemaal met elkaar overeen. Maar waar rust hij op? En dat is een verrassing, tenminste voor mij. De verrassing is namelijk dat hij rust op de bergen van Ararat. En hoewel de handboeken allemaal zeggen, ik heb dat nog nagegaan, voor de zekerheid. Maar hoewel de handboeken zeggen, we weten niet wat het woord betekent, want het is van buitenlandse oorsprong, het is niet van Israëlitische oorsprong, omdat het Armenië is, zegt men, daar weten ze niks van hoor, maar dat zeggen ze, dat dat zo is, want je moet het toch ergens plaatsen. Hè? Blijkt het toch dat het woord Ararat wel degelijk uit het Hebreeuws te herleiden valt, van het woord Arar. En Arar betekent vervloeken. Zodat Ararat zoveel betekent als vervloekingen of zoiets. Of dat wat vervloekt is. Of die dingen die vervloekt zijn. Want er staat de bergen, het is dus een meervoud. De bergen, namelijk Ararat. Het zijn dus vervloekte bergen. En dat is het eigenaardige, want wij verwachten de verlossing. En wij verwachten dat die ark komt, laten we zeggen, in een nieuwe wereld. Verlost van al die ellende die er voorheen was. Maar nou blijkt dat als we, en het was natuurlijk ook min of meer zo. Maar als we er dieper op ingaan, blijkt dat die ark toch terechtkomt in een verwoeste, een vervloekte wereld. En de zaak is eenvoudig deze, ik zal het heel snel vertellen. De zaak is eenvoudig deze, dat de compleet overstroomde aarde hier in de geschiedenis van de zondvloed een illustratie is van de compleet overstroomde aarde in Genesis 1 vers 2. En toen daar dan toch weer vaste grond kwam en toen daar de wateren zodanig zich terugtrokken dat ook het land weer boven het water uitrees, toen kregen we te maken met een aarde, een land, wat eigenlijk beschreven wordt met de naam Ararat. De eerste grond onder de voeten van de ark, onder de kiel van de ark, was Ararat. Vervloekt. En de aarde die in Genesis 1 opreist uit de wateren, op de derde dag zal ik dan wel zeggen, die aarde die is inderdaad vervloekt. En dan mag ik me vreemd aangezitten staren, maar dat hebben wij nooit anders geleerd, hè? Op de zonderschool, weet je wel, op de zonderschool. Hebben wij dat allemaal al geleerd, eigenlijk. Want in Genesis 1 hebben wij te maken met een gevallen wereld. Een wereld die volgens vers 2 woestheid en ledigheid en duisternis geworden was. En ook al ga je daar wat zitten wisselen met het water en het land, en zeggen het water moet terug en het land moet omhoog, het blijft een vervloekte wereld. Het blijft een gevallen wereld. En hoe dat land eruit ziet en waar die zeeën zijn. Hoe de kaart eruit ziet, de topografie of weet zoiets. Dat doet verder helemaal niks ter zake. Het blijft een vervloekte wereld. Zodat we vinden dat hier in vers 4 eigenlijk de geschiedenis van Genesis 1 beschreven wordt. Waarbij weliswaar de wateren moeten wijken voor het droge land. En waarin er tot op zekere hoogte een soort rust tot stand gebracht wordt in 7 dagen tijd. Want die eindigt ook met een rust. En het komt overeen met de rust van de ark op de Ararat. Maar het is dan toch een vervloekte wereld. En die vervloekte wereld, die moet verlost worden. Want als u nou dacht dat het verhaal hier afliep, wel, dan zat u ernaast. Maar dat weet u natuurlijk wel. Die ark die loopt hier wel vast, rust weliswaar, op de Ararat. Maar daarmee is het verhaal nog lang niet af. Want Noach en de zijnen moeten nog heel lang, nog maanden op zijn minst, in die ark blijven. Want daarbuiten is het nog niet voor elkaar. En dat is precies de situatie ook van Genesis 1. We hadden een wereld die woestheid, ledigheid en duisternis geworden was vanwege de verschijning van de afgrond, zoals ik het meestal vertaal. Maar daarna geeft God daarin licht en hij brengt het droge land tevoorschijn en hij zet er zelfs uiteindelijk de mens op en hij rust zelfs van zijn werk. Maar niettemin is het een vervloekte wereld die doornen en distelen voorbrengt. Doornbossen en distelen brengt hij voor. Ja, dat staat er toch. Zorgvuldigheden deze eeuw worden ze genoemd in Matthäus 13. Maar dat wist hij al uit de krant. Dus het is in ieder geval een vervloekte wereld. Daar gaat het maar om. En nou is het wachten op de verlossing. Want dat wil dus zeggen dat het werk van Genesis 1 van de 7 dagen weliswaar onderdeel uitmaakt van het plan ter verlossing. Maar de verlossing is daar nog niet gekomen. Dat laatste wisten we waarschijnlijk wel, maar het eerste wisten we misschien niet. Namelijk dat het werk van Genesis 1 in de 7 dagen niet het werk is van schepping, maar het begin, de aanzet van het werk tot verlossing. Het oordeel is net geweest, dat wil zeggen, de oude schepping werd onder het oordeel geplaatst, maar daarmee heb je nog geen nieuwe. En het begin van die nieuwe schepping wordt gemaakt in die 7 dagen. En hier wordt het uitgebeeld in de geschiedenis van de zondvloed in het rusten van de ark op de Ararat. Het is weliswaar een wereld, maar een vervloekte. En nou is het wachten op het moment dat die vloek er kennelijk niet meer is. En zolang blijft de hele familie van Noach, inclusief alle huisdieren, blijft in quarantaine. Zo is het toch, ze blijven binnen. Nou, dan gaan we weer eens verder. Daar staat er, en de wateren, vers 5 is dat, de wateren waren gaande en afnemende, ze gingen af, dus betekent dat, de wateren zakten, tot de 10e maand. En dan staat er, in de 10e maand, op de 1e der maand, werden de toppen der bergen gezien. En toen begon er een periode te tellen van 40 dagen. Dat is wat hier letterlijk gezegd wordt. Dus het water zakt en dan komt er een periode van 40 dagen. Het gaat tot de eerste van de 10e maand. Wel, het lijkt mij een vrij duidelijke zaak dat die 10 van die 10e maand ook hier te maken hebben met het spreken van God. En meer speciaal met het onderwijzing, het woord Gods, de wet Gods, kortom de 10 geboden zo u wilt. Hè? Want dat is het dan. En al die tijd tot aan de wet, tot aan de 10e maand... zijn die wateren afnemende. Er vindt dus een ontwikkeling plaats. Vanaf dat die ark vastloopt op de Ararat tot aan de 1e van de 10e maand. Als ik het nou goed uitreken, dan is het dus de 8e, 9e, 60e, 13e, 63e. Ja, klopt precies. Er zitten 74 dagen, namelijk tussen de 17e der 7e maand en de 1e van de 10e maand. Oftewel, 74 dagen verlopen vanaf vers 4 tot aan vers 5. Dus nadat de ark is vastgelopen, duurt het 74 dagen totdat de toppen der bergen gezien worden. En dat is dan inmiddels in de 10e maand. Wel, die 10 staat inderdaad gewoon voor de wet. En dus staat het voor de 4e bedeling, de bedeling van de wet. En dat betekent dat al die tijd er een vooruitgang is. Het oordeel wijkt steeds verder, zal ik dan maar zeggen. Of aan de andere kant, de verlossing wordt steeds meer openbaar. Het verschijnen van de toppen der bergen komt steeds dichterbij. In de loop der eeuwen wil dat zeggen. Hè? Vanaf Adam en dan via Noach en via, hoe heet het allemaal, en via Abraham. En dan komen we uiteraard terecht bij Mozes. En dan komen we in de vierde bedeling waarin Mozes de 10 woorden van God meekrijgt. Hier uitgebeeld door de 10e maand. Dat is één ding. De andere argument is heel eenvoudig. De 74 dagen die hier geteld worden, die komen we op een andere plaats ook tegen. Niet als 74 dagen bedoel ik, maar de 74 wel. Want 74 is het getal wat wijst op de komst van de Messias. Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Er waren namelijk 74 generaties van Adam tot op Christus. Ik heb het eerder eens uitgelegd in brochure over de dynastie van Adam, dus als ik precies wil weten, dan verwijs ik u daar maar naar. Dus 74 generaties van Adam tot op Christus, en u vindt ze in Lucas 3, al moet ik het meteen bijzeggen, dat in Lucas 3 twee namen te veel staan. Namelijk die van Kainan, want dat is een denkbeeldige naam die men overgenomen heeft, abusievelijk, echt per vergissing uit de Septuaginta, terwijl ook de naam Reza abusievelijk in Lucas 3 genoemd wordt, want het is niet een naam, maar een titel. Het is de titel van Zerubabel namelijk. Reza is gewoon de Sja, weet u wel, die heet ook zo, Reza. Komt van Ras, betekent hoofd, het is namelijk gewoon een titel. Maar het doet verder niks te zaken, die twee namen horen er dus niet in, daar gaat het maar om. En dan zijn we inderdaad correct, dan zijn het 74 generaties tot op Christus, wat we ook inderdaad mochten verwachten, omdat het getal 74 de getalswaarde is van het woord getuige, de getuige, et namelijk. En de getuige, de waarachtige, de getrouwe getuige, is uiteraard Christus. En dat betekent dat de getuigenis van God loopt van 0, zou ik maar zeggen, of van 1 eigenlijk, tot 74 en daarmee is het voltooid. Het begint bij Adam en het loopt tot op Christus en daarmee is het verhaal af. Want wat er daarna komt, heet ook allemaal Christus. Heb je er wel eens aan gedacht? Ik zet wel eens namen bijvoorbeeld bij het begin van de bedelingen. Dan begin ik hoor. Adam, Noach, Abraham, Mozes, dat zijn er 4, en dan ben ik bij 5, is Christus, bij 6, Christus, bij 7, ook Christus. Er zijn geen anderen meer. Dus verder dan Christus kom je nooit. En dat is het verhaal. Het woord God, het heilsplan van God wordt vervuld in Christus. En dan heb je alle 74 gehad. Dan heeft God zijn getuigenis over zijn zoon gesproken. Of dan heeft de zoon gesproken en getuigd van de vader. Het is maar hoe je dat zegt, dat maakt verder niks uit. Maar hij is de getrouwe getuige. En 74 leidt dus in de schrift tot op de komst van de Messias en de definitieve verlossing. Dat moet hier dan ook zo zijn. 74 dagen leidde tot in de 10e maand. En de 10 zei ik al, dat is de wet. En dat klopt precies, want de Heer Jezus, de Messias, kwam inderdaad onder de wet. En hij vervulde die wet. Er staat immers van hem, met name in Galaten 4, maar we weten dat allemaal, dat hij geboren werd in de bedeling van de wet en onder de wet, opdat hij die wet vervullen zou. En opdat wij de aanstelling tot zonen, in plaats van slaven, aanstelling tot zonen, vrijen dus, in plaats van dienstknechten, zouden verkrijgen. Het zal dan duidelijk zijn dat na die 74 dagen en dus in de 10e maand de toppen der bergen gezien werden. Want zo is de wet. Het mag dan zo zijn dat de wet niet alle heilswaarheden expliciet openbaart en helder verlicht, maar de toppen, de belangrijke hoogtepunten van de heilsgeschiedenis worden stuk voor stuk geïllustreerd en feitelijk ook gewoon expliciet aangekondigd in de wet. Want de wet spreekt inderdaad uitgebreid over het werk van Christus. Mag er zo zijn dat bepaalde details daar niet van bekend zijn, maar ik moet dan toch zeggen, eigenlijk kunnen we alleen maar zeggen dat de tijd tussen bepaalde toppen in de wet niet uitgebreid geopenbaard wordt. Met name dan de tijd die ligt tussen de vernedering van de Christus, dat wil zeggen het lijden waarop de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar in het algemeen is het zo dat we in de wet wel tegen de toppen, de hoogtepunten van de heilshistorie vermeld vinden. En bovendien vonden ze plaats onder de wet. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hoe dat ook zij, het 74 leidt tot de 10e maand, met name dus de eerste van de maand, maar het leidt tot de 10e maand, waarin de toppen der bergen gezien worden. En daarmee zijn we de heilsgeschiedenis gevolgd vanaf Adam tot op Christus. Adam die stond op een vervloekte wereld, Maar we zijn inmiddels gekomen tot op Christus en het zal ook duidelijk zijn dat van die vloek dan niet zo geweldig veel meer over is. Langzamerhand wordt dat teruggedrongen, al was het maar vanwege die aankondigingen van die zegeningen die de Heer zou geven. En al was het maar vanwege de zegeningen die de Heer op voorhand zelfs al geeft. Vooruitgrijpend op wat later komen zal. Nou, en dan gaan we verder, want er staat er en het geschiedt ten einde van 40 dagen. Nou, dat is makkelijk, want 40 staat voor beproeving. Daar is een heleboel over te zeggen. Sommigen zeggen 40 staat voor het menselijk bestaan. Dan zeg ik, ja, dat zei ik toch. Hè? Het leven is immers een beproeving. Pijpkaneel, zei iemand. Hè? Ja, ik denk, hier komt wel iemand mee. En inderdaad, zijn mensen cultureel onderlegd hier, ik weet het precies. Een pijpkaneel is trouwens een variant van een strijdtoneel, wist je dat ook? Het origineel is het leven is een strijdtoneel. Maar toen was er iemand die het verbasterde tot een pijpkaneel. Elk zuigt eraan en krijgt niet veel of zoiets. Hè? Nee, het leven is een strijdtoneel of zoiets. En iedereen krijgt daar een deel aan. Maar van een pijpkaneel, een zuurstok is dat eigenlijk. Daar zuigt iedereen ook aan en daar krijg je niet veel van. Goed, maar dat is cultuur, daar hebben we het niet over. Hè? Dat is mijn afdeling niet. Hoe dan ook, ten einde van 40 dagen wil natuurlijk zeggen ten einde van het menselijk bestaan. Dat is dus correct, maar meer speciaal, 40 staat voor een tijd van verzoeking, beproeving. God heeft de kinderen Israël beproefd 40 jaren en hen verdragen in de woestijn. En de Heer zelf heeft beproefd in de woestijn. 40 dagen enzovoort. Het komt vaak genoeg in de Bijbel voor, ook in de dagen van Elia. Ook al eerder hier in de zondvloed, omdat het 40 dagen regende. Maar goed, 40 staat voor beproeving en daarom staat 40 ook wel degelijk voor de vierde bedeling, namelijk de bedeling van de wet. Want als we dan spreken over beproeving, over dat God de mens in het algemeen beproeft, dan is dat vooral zo onder de wet. Want de wet is heel goed uit te leggen als een beproeving van de mens. En andersom is het ook heel goed uit te leggen als een beproeving van God door de mens. Maar goed, hoe het ook zij, God legt de wet op de mens en het resultaat is dat hij niet aan de eis voldoet. Dat is de gedachte, dus helemaal geen verrassing ook, maar het is een demonstratieve beproeving. Een test om te zien wat er in de mens is en hoe ver die komt en dat was inderdaad niet zo ver. Nou, dat is 40 en het geschiedt dus ten einde van 40 dagen, dat kun je rustig uitleggen als het geschiedt ten einde van de bedeling van de wet, ten einde van de vier, ten einde van die beproeving. Het geschiedt dus ten einde daarvan, vers 6, dat Noach het venster der ark die hij gemaakt had opendeed. Ja, dat kon niet anders, want wat moest hij anders open doen? Nee, de deur kon niet, want hij had gewoon dicht gedaan staat en niemand kon hem meer open krijgen. Dat is de consequentie daarvan. Door de deur kon hij er ook inderdaad niet uit. Maar wat hij wel open kon doen, was het venster. Maar ik vertel er meteen maar even bij dat in de beschrijving van de ark staat dat dat venster boven is. Eigenlijk is het trouwens zo, dus goed om dat te weten, dat vensters eigenlijk ramen zijn in het dak, gaten in het dak. De zogenaamde sunroof. Ja, een gat in het dak. U kent het verhaal wel. Er zijn twee manieren om een huis binnen te komen. Als je lam bent, maar één manier trouwens. Omdat er te veel fariseeën in de deuropening staan. Hè? Want u weet dat fariseeën gewoonlijk de lammen, de behoeftigen, de nooddruftigen, zijn er nog meer van die mooie termen, verhinderen om het huis binnen te komen. Men kan niet door de deur, want daar staan alle fariseeën. En de andere manier om het huis binnen te komen is dus door het venster. Je komt of door de deur of door het venster. En het venster bleek te zitten, en daar gaat het me nu om, het venster bleek te zitten in het dak. Daar werden de tichelen weggeruimd en toen bleek er een venster ontstaan te zijn. Want dat is een venster, waardoor de lammen aan vier touwtjes naar beneden gelaten wordt. Het is een beetje een belachelijke vertoning, maar wel effectief. En daar gaat het maar om, hè. Goed, hoe dat ook zij, het is altijd leuk te weten dat een venster ontstaat door het wegruimen van de tichelen. En hoog ergens. En dat het venster niet uitzicht geeft op de wereld omheen, maar het venster geeft uitzicht naar de hemel naar boven. Er zijn weinig mensen die geneigd zijn naar boven te kijken, maar daar is het venster voor. En de tichelen die weggeruimd werden bij die gelegenheid ooit eens, dat zijn natuurlijk daktegels, dakpannen, maar het is heus hetzelfde als dakpannen in de Bijbel. Tichelen zijn precies die dingen die men maakt onder de wet. In de slavernij namelijk. Dan maakt men immers zelf stenen, zijn eigen werken van de mens, die opzij geruimd moeten worden, omdat de werken van de mens, de verdiensten van de mens, de capaciteiten van de mens, kortom gewoon dus de hoogmoed van de mens, hem verhindert om tot God te komen. En daarom moeten die dingen weggeruimd worden. Dat is het hele verhaal. Dan ziet hij van de wereld om zich heen nog niks. Dat is wat anderen hem kwalijk nemen, maar dat is wat God precies zo gewild heeft. Want hoe was het met Noach? Wel, hij had een venster op de hoogste verdieping van de ark. En het blijkt dat hij inderdaad niet kon zien op de aarde rondom hem heen. Dat is wel in ieder geval duidelijk uit de geschiedenis. Want hij moest die vogels uitlaten en die kwamen dan eventueel de mededeling terugbrengen over hoe het zat met de omgeving. Maar Noach zelf kon het klaarblijkelijk niet zien. Zodat hij daaruit inderdaad besluit dat het venster boven in de ark zat. En dat is een moeilijk verhaal om te vertellen. Maar zal ik het proberen, maar ik zal het niet bewijzen. Maar er zijn er namelijk die redeneren dat de ark eigenlijk min of meer het model had van een piramide. Zodat alle lijnen van de ark bij elkaar moesten komen van bovenin. Maar er staat dat de ark werd vervolmaakt, of ja, werd volgemaakt tot een L van boven. Dat wil zeggen, de lijnen kwamen niet bij de punt, maar werden daar afgebroken. Dat wil zeggen dat de piramide niet voltooid werd en er dus geen top op zat. Wat dan overblijft is bovenaan een plat vlak en dat zou dan het venster geweest zijn. En typologisch zal het wel aardig kloppen. Of het er ook werkelijk zo uitzag, dat is nog maar zeer de vraag. Maar het doet er verder niet toe. In ieder geval zat het venster in het dak en daar gaat het maar om. Dat is trouwens de enige manier, voor zover ik weet, om dat volmaken tot een L van boven in vers 16 te verklaren. Ik heb nog nooit van een andere manier gehoord. Goed, maar dat laat ik maar even buiten beschouwing. Het venster is dus een opening naar boven. Horizontaal niet, gaf geen zicht op de wereld, laat staan dat men erin kon. Integendeel, er was alleen een uitweg naar boven toe. En laat ik het dan goed vertellen, dat venster is niet hetzelfde als die waar we het wel eens over gehad hebben. De he, de vijfde letter uit het Hebreeuwse alfabet. Het is een ander woord hier. En ik moet ook zeggen dat het ook helemaal niet speciaal om onze bedeling gaat. Want totdat de nieuwe schepping na de jongste dag tot stand gekomen is, wordt er helemaal geen deur opengezet in het horizontale vlak. Want het blijft altijd zo, tot aan de jongste dag aan toe, dat de verwachting van de mens, in welke bedeling hij ook leeft, is van God uit de hemel. En hij richt zijn blik niet op de omstandigheden om zich heen, maar hij richt zijn blik op de Heer. Want van boven moet het alles komen, zegt het lied. Goed, gaan we weer verder. Hij deed dus het venster open. Hij had het zelf gemaakt trouwens. Het venster die hij gemaakt had, maar goed dat hij het gemaakt had, dus, maar, en hoe heeft hij het gemaakt? Wel, grond van geloof, daar gaat het om. Hè? God had het hem zo gezegd, hij had het dus gedaan en nu had hij het nodig. Een venster, hij deed het open en hij liet een raaf uit die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Dat wil zeggen, die raaf vloog maar heen en weer. Zo gaat dat, maar er zit geen stabiliteit in het nest. Hij gaat maar heen en weer en dat kon hij ook rustig doen, want het lijkt mij in ieder geval duidelijk dat de raaf als aaseter, bij uitstek, als kraai, want dat is het eigenlijk, voedsel genoeg vond in een wereld die vol lag met, lijken, zullen we zeggen. Maar dood aas, om het Bijbelse termen maar te gebruiken, aas was het dus genoeg. Maar een raaf is in de Bijbel altijd de uitbeelding van de dood. Van een paar dingen meer, maar dat ga ik allemaal niet verklaren. Het gaat erom dat die raaf niet leven uitbeeldt, maar in elk geval de uitbeelding is van de dood. En van het rijk van Satan enzovoorts. Dat is het. Verderf is het eigenlijk wat hij uitbeeldt. Die raaf die kon het daar wel houden. En wat we dan uitgebeeld vinden, dat is heel eenvoudig. Dat namelijk na de 10 maanden, zal ik maar zeggen, of nu hoeft het in de 10 maanden zijn, en nadat de 40 dagen voorbij zijn, en dus overdrachtelijk de bedeling van de wet voorbij is, en er dus een weg naar boven geopend is, een verse en levende weg, en nadat een uitzicht op een geopende hemel tot stand gekomen is, en wij dus een poort zien openstaan waardoor het licht kon stromen, het lied zal wel gemaakt zijn door Noach, ter gelegenheid van de opening van het venster, hè? Niet dan. Wel, nadat dat gebeurd was, dus nadat het oude verbond beëindigd was en dus eigenlijk het nieuwe verbond en dus deze bedeling begint, vinden we de vrijlating van een raaf. Die wordt losgelaten en er wordt verder niet naar omgekeken. Er staat, hij vloog dikwijls heen en weder. Wat hij deed, weet ik niet. Of dat betekent dat hij in de wereld heen en weder vloog of af en toe ook nog bij de ark kwam, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval is het zo, dat beest wordt losgelaten en er wordt daarna ook helemaal niet meer naar omgekeken. En als u het mij vraagt, is het gewoon een beeld van de wereld en de macht in deze wereld, de werking van de dood ook in de wereld, sinds de kruisiging van de Heer Jezus. Die een wereld namelijk die door God is losgelaten en is overgegeven aan de Satan. Want zodra er zich een situatie voordoet van mensen of omstandigheden waarmee God geen bemoeienis heeft, heet het in de Bijbel dat zo'n omstandigheid of zo'n mens is overgegeven aan Satan. Dat komt een paar maal voor, ik ga het ook niet al met u opzoeken, want daar heb ik helemaal geen tijd voor. Het gaat om het principe dat God de wereld heeft losgelaten. Sinds wanneer? Nou, in ieder geval sinds de kruisiging van de Heer Jezus. En zo staat het ook in de schrift. Want, dat kan ook niet anders, want door de kruisiging van de schepper werd het schepsel, de schepping, gekruist. De wereld werd namelijk gekruist. Er werd een oordeel overgebracht, omdat er een oordeel kwam over de schepper der wereld. En dat betekent dat sindsdien de wereld voor God dood is. De wereld zelf redeneert andersom en zegt God is dood, maar God zegt de wereld is dood. Nou, dat is de situatie en dat is wat hier wordt uitgebeeld door de raaf. Hij wordt vrijgelaten, Noach laat hem los en dat is het dan. Zo is het met de wereld en dat gaat allemaal heen en weer, is druk bezig en leeft van het verderf. Want daar bestaat de wereld van. Toch? Nee? Oh, nou, dan zal ik het nog wel eens uitleggen. Maar niet meer op een eerste dag der week. Maar goed. Hoe dat ook zij, er staat vervolgens in vers 8. Daarna liet hij een duif van zich uit. En dan vers 10 laat hij weer een duif uit. En in vers 12 laat hij weer een duif uit. Als je het mij vraagt, dezelfde. Maar het maakt niet zoveel verschil. De raaf spreekt uiteraard over de dood en over de macht der duisternis. Of degene die het geweld des doods heeft, maar dat is de macht der duisternis. Dat is de oude schepping, geregeerd door Satan feitelijk. Waarna de duif als type van de geestelijke dingen, als type van de geest zelf. Als type van God, de schepper zelf eigenlijk dus. Wel, die duif is dan dus de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Daar komt het op neer. Ja, van de Heilige Geest natuurlijk. Maar overal waar die geest is, is het koninkrijk immers. Dat weten we toch uit het Nieuwe Testament. En in die drie duiven, of driemaal uitladen van de duif, wordt uitgebeeld drie verschillende fasen waarin dat koninkrijk dan tot stand komt. Want na de kruisiging heeft God de wereld losgelaten, dat is de raaf. Maar er zijn anderen die door hem verkozen worden, zal ik maar zeggen. Die door hem worden toegevoegd aan zijn koninkrijk. En wat er dan gebeurt, is heel eenvoudig en ik kan het ook heel vlug zeggen. Want het is drie keer een duif en dat spreekt over drie fasen in verband met de oprichting van het Messiaanse Rijk. Dat is makkelijk genoeg, want dat is in drie fasen. Namelijk punt 1 de roeping van de gemeente, punt 2 de roeping van Israël, punt 3 de roeping van de volkeren. Dat is toch makkelijk. Eerst de gemeente, nu in deze bedeling, en dan in de volgende bedeling, Israël, en dan de volkeren. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt, en het laat zich heel eenvoudig verklaren. Er staat namelijk, hij liet een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem, maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Die duif kon in de wereld niet terecht, de kraai wel, maar de duif niet. Er was in de wereld geen plaats eigenlijk voor de geest, laten we zeggen voor het koninkrijk. En dus, want zo betekent gewoon dus, hè. Dus keerde zij weder tot hem in de ark. Die duif vloog uit, zocht een plek, er was geen plek. Er was geen plaats voor hem in de herberg, de wereld, dus bedoel ik in dit geval. En hij kwam dus terug naar de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. Noach wist dat niet, maar daarom liet hij die duif juist uit. En die duif komt terug en dat blijkt uit dat dus de wateren van het oordeel nog steeds over de aarde zijn. En wat deed Noach? Hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. Nou, als dat nog geen beeld is van de roeping van de gemeente, weet ik het niet meer. is geen plaats voor het koninkrijk in de wereld. Wij als gelovigen wenden ons dus weer tot de Heer. De wereld haat ons. En dan zegt de Heer, verwondert u daarover niet als de wereld u haat. Ja, staat in Johannes 17, hoor, of zoiets, daar in de buurt. Hoor. Zo is het toch? En we gaan terug tot de Heer en de Heer zegt, kom dan maar bij mij. Ze in de wereld geen plaats, wel ze hebben mij ook gehaat. Verwonder u daar dus maar over niet. Er is geen leven in de wereld. Maar zegt de Heer, kom dan met mij terug in de ark. Ark als een beeld van een nieuwe schepping, geregeerd door Noach, die uiteraard hoogstpersoonlijk een type is van de grote vernieuwer, namelijk Christus. Want dat heb ik u niet verteld, maar Noach betekent gewoon een vernieuwer. De ingewijde, zegt men dan, degene die ingewijd is, maar betekent gewoon vernieuwer. Noach is namelijk Chanoch, en dat daarvan is afgeleid het bekende woord Chanukka. En Chanukka is het feest der vernieuwing. Het feest der vernieuwing des tempels, de herinwijding van de tempel. Dus het is inderdaad vernieuwing, klopt precies. En Noach als de vernieuwer, degene die een nieuwe wereld inkomt of tot stand brengt. Noach is een type van Christus, want hij is degene die een nieuwe schepping tot stand brengt. Het eerste wat hij tot stand gebracht heeft was de ark. Dus het is een beeld van die nieuwe schepping. En waar is het koninkrijk? Wel, bij Noach, in de ark. Het is nog niet geopenbaard in de wereld, maar het is er nog buiten. Het neemt een afzonderlijke positie in, maar het is er wel. En daar gaat het om. De duif vindt een plaats terug in de ark, want Noach, de Messias, stak zijn hand uit, staat er. Hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. Dat is een beeld van de roeping van de gemeente en zelfs van de opname van de gemeente. Want eigenlijk moet ik dat laatste benadrukken. De opname van de gemeente. Daar vliegt uit in de wereld, dat wel. En daarvoor is voor haar geen plaats. En komt ze uiteindelijk terug bij de ark en die steekt zijn hand uit. De hand van de genade, weet u wel. En van de bedeling van de genade. Hij bracht haar tot zich in de ark. Daar zitten wij dus eigenlijk. Of in andere zin, daar gaan we naartoe. Maar het komt hetzelfde neer. Dat is de aanvankelijke ontwikkeling van deze nieuwe wereld. En dan gaan we verder. Hij verbeidde nog 7 andere dagen. Dat veronderstelt dat er eerst ook al 7 dagen waren voorbij gegaan. Totdat die duif uitgelaten werd of althans terugkeerde. Het is niet helemaal uit de geschiedenis goed op te maken. Tenminste, ik kan het niet. Maar hoe het ook zij, na 7 dagen, toen liet hij de duif wederom uit de ark. En nou eens kijken wat er nu gebeurt. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Dat wil zeggen, het zou avond worden, het zou nacht worden, want de zon zou verduisterd worden, de maan zal waarschijnlijk liggen, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemel zullen bewogen worden. En wat gebeurt er dan? Dan komt Israël tot bekering. Er komt Israël tot het aanroepen van de dag des Heren. En dan worden de olijftakken die afgesneden waren opnieuw geënt in de oorspronkelijke olijfboom. Toch? Ja, dat was Romeinen 11. Dat is altijd leuk als je wat van de Bijbel weet natuurlijk. Hè? Ja, de olijftak. Dat spreekt over de roeping van Israël. De olijfboom en tak en olie staan allemaal, omdat het de zesde is uit een reeks van bomen of vruchten, zoals wij het noemen, staat allemaal voor die zesde bedeling. En wat er in die zesde bedeling begint, wel dus de roeping van Israël. Israël wat zelf in Romeinen 11 wordt voorgesteld door de olijfboom. Dus de duif kwam tot hem tegen de avondtijd, zal nacht worden, verdrukking over de wereld, want dat is het dan eigenlijk. En dan ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde, boven het land of boven de aarde, gelicht waren. Dat spreekt dan over de roeping van Israël, de bekering van Israël. Straks aan het einde van de 70ste week. Het ligt voor de hand om deze 7 dagen dan ook in verband te brengen met de 7 jaren van de 70ste week van Daniël. Want het zijn precies de 7 jaren die verlopen tussen de opname van de gemeente en de roeping van Israël. Dat is leuk bedacht. De volgende vraag is echter, waar zijn die andere 7 dagen in vers 12 dan een beeld van? Want dat zou er dan 33 moeten zijn. Dus zo'n redenering loopt dus toch vast. Maar dat is weer, ik heb het vaker gezegd, we moeten niet zo geneigd zijn de dingen meteen naar tijdrekening, naar chronologie te verklaren. Want juist daardoor begrijpen we dikwijls niet hoe het zit. Chronologie, tijdrekenkunde, dus het vastzetten van het jaartal, een tijdsperiode zelf, is een uitwerking van de fundamentele betekenis van de getallen. Het gaat dus niet om 7 jaren, maar het gaat om 7. Want 7 is de uitbeelding van De volheid van Gods heilshandelen, zeggen we dan heel plechtig. Want u weet dat ik van plechtige woorden hou. Hè? Dan nemen ze de mensen je serieuzer namelijk. Maar 7 is het getal van Gods verlossingswerk. De voltooiing daarvan. In 7 bedelingen, 7000 jaar, in 7 dagen, maar ook in 7 jaar. Maar het gaat niet om de tijd, het gaat om de 7. Want we hebben niet alleen 7 jaren en 7000 jaren en 7 dagen en 7 uren. Maar we hebben ook 7 vruchten. Om maar eens wat te noemen. We hebben 7 kleuren en 7 metalen. En zo kunnen we nog even doorgaan. Want er zijn allemaal reeksen van de 7. Het is lang niet altijd tijd. 7 staat gewoon voor het volkomen werk wat God doet en voltooit. En dat is hier ook zo. Als de tijd voltooid is, die van Israël, Gods werk aan Israël voltooid is, dan vinden deze gebeurtenissen plaats. En vervolgens, als de tijd van de volkeren voltooid is, dan gebeurt dit. Namelijk, hij laat weer een duif uit in vers 12. Maar zij keerden niet meer weder tot hem. Waarom niet? Omdat hij in de wereld plaats vond. En dat is de gedachte. Want niet meer sprake van één olijftak die verzameld wordt. Er wordt helemaal niks verzameld. Integendeel, men kan op de aarde leven blijkbaar. En dat is dus de uitbeelding van de bekering der volkeren. Dat wordt niet meer verzameld in één plek. Zoals het olijfblad verzameld wordt naar één plek, bijvoorbeeld in de ark. Dat is een beeld natuurlijk onder andere van de verzameling van Israël tot de Heer. Ja, en tot Palestina natuurlijk, maar in de eerste plaats tot de Heer zelf, daar gaat het om. Dat is wat uitgebeeld wordt, maar van die volkeren wordt het zo helemaal niet meer gedaan, want de aarde is blijkbaar geschikt ter bewoning, althans voor die duif, en daar gaat het erom. En dat is de derde fase, dat is het eind van de 6e bedeling, de roeping van de volkeren. En dat het eind is van de 6e bedeling, wordt ook aangegeven door wat er nu volgt, vanaf vers 13. Waar nou staat het geschieden in het 601e jaar, want hier zijn de 6 voorbij, zei ik al, de 6e bedeling. Hier staat de 6e 100 jaar. 6 perioden van 100 jaar zijn voorbij. Dat komt hetzelfde in, 6 maal is voorbij. En als u nou echt nog vraagt waarom die 100 er dan bij, zeg ik nou, dat is, bij 100 begint toch altijd het koninkrijk, hè. Dus de 6 zijn voorbij en inderdaad, dan begint het koninkrijk in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste dezelfde maand. Klokslag zou ik willen zeggen, het is om, die 6 zijn voorbij en wat begint er dus? De 7e bedeling in dit geval, namelijk het Messiaanse Rijk, Satan wordt gebonden enzovoorts en de hele aarde zal vol zijn van kennis des Heeren en de duif is overal. Die gedachte is dat, ja. En dan staat er, dat toen de wateren droogden van boven de aarde, toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en zie de aardbodem was gedroogd. Want zo was het. En dat is dus het begin van de 7e bedeling, de 1000 jaren. En dan vers 14. En in de 2e maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. En waar is dat nou een beeld van? Voor de snelle rekenaars, de jongste dag, hè? Dan ben je bij de jongste dag, want dan is de zaak voltooid. Dat zijn namelijk 57 dagen totaal. Rekent u het maar eens na. Dus in de 2e maand, op de 27e dag der maand, dan is er 1 maand om, dat zijn 30 dagen. En dan nog 27 van de 2e maand zijn 57 dagen. Want als je op een 58 terechtkomt, dan zijn we in een nieuwe schepping terecht. Daarom begon ik vanmiddag met het noemen van 58. Heb ik genoemd, 58, ja. Want op een 58 is men in een nieuwe schepping. Dat is helemaal moeilijk om uit te leggen. Maar het is een 8 en een 50. En de 8 ligt voorbij de 7. En de 50 ligt voorbij de 7 kwadraat. 7 maal 7. Dus hoe dan ook, 58 ligt op alle mogelijke manieren voorbij de 7. En als 7 het getal is waarmee de heilshistorie bepaald wordt, vanaf Adam zal ik dan maar zeggen, of vanaf de eerste dag in Genesis 1, tot de laatste dag in Openbaring, wel dan volgt daarna, na die 7 of 7 maal 7 volgt, de 8, dan wel de 50, dat doet verder niet de zaken, maar dat is de nieuwe schepping. Zodat van de 57ste dag staat dat het oordeel voorbij was. Toen was pas het oordeel definitief voorbij. En we hadden dat zelf van tevoren kunnen bedenken. Want als het waar is dat die zondvloed de geschiedenis van de zondvloed te maken heeft met het oordeel wat over de schepping als zodanig kwam, te beginnen in Genesis 1 vers 2, bij de eerste dag dus, dan betekende dat dus dat de laatste dag van het verhaal inderdaad zou moeten uitkomen op of omtrent de jongste dag, zal ik maar zeggen. En dat is ook zo, want deze 27e, de tweede maand, staat voor de jongste dag. Dat is de voltooiing van het oordeel, want wat daarna komt is de nieuwe schepping. En dat blijkt ook wel, want staat er bijna letterlijk. Er staat namelijk in de eerste plaats dat iedereen eruit mag en vrij is en, die nieuwe wereld op mag gaan, zal ik maar zeggen. En dan zou ik nog moeten lezen in vers 20. En Noach bouwde de Heere een altaar, want zal u duidelijk zijn dat die nieuwe schepping in zijn totaliteit gewijd is aan de verheerlijking van God, aan de verheerlijking van Jehovah. Noach bouwde dus de Heer een altaar, want als er ooit sprake is van dienst aan God, uitgebeeld door het altaar, is het uiteraard in die nieuwe schepping. En er staat, en de Heere rook die lieflijke reuk van het offer, in vers 21, en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan, en dan moet u denken aan een nieuwe schepping die zojuist tot stand gekomen is. We zijn nu op de 28e van de tweede maand, kortom op de eerste dag van de nieuwe schepping zijn we nu terechtgekomen, hè. En er staat er, dus in de eeuwigheid, en er staat er, dat de Heer zei in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan, en ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Zodat er gezegd wordt, er komt geen oordeel meer. Niet dat de mens nou zo goed is, bij deze gelegenheid, maar deze, er komt geen oordeel meer. Wel, er kwam wel een oordeel, op heel andere wijze dan deze, anders dan door water. De volgende komt door vuur, maar de gedachte is toch van, dit oordeel, zo'n oordeel, komt er nooit meer. En dat is precies de typologische betekenis, want zo'n oordeel van de zondvloed is gewoon het oordeel waarin wij vandaag de dag leven. De oordeel wat komt over een oude, gevallen wereld, ver voor de dagen van Adam, zal ik maar zeggen, een wereld die geoordeeld wordt, maar waaruit een nieuwe schepping geboren wordt. Want het is een oordeel door water. Waarom door water? Nou, uit het water, ja, door het woord natuurlijk, maar goed. En vervolgens dan, want wat wordt er door het woord voortgebracht? Wat er ook door het water wordt voortgebracht, namelijk een nieuwe schepping. En zo was het bij die andere Theba, daar werd iemand uit het water gehaald en die werd zo genoemd. Mozes, want hij was uit het water gehaald, staat er, hè? Nou, dat is het. Hij was door de wateren voortgebracht. Ze zeggen, nou heb ik een zoon. En ze noemden hem Mozes, want hij was uit het water gehaald. Maar elke zoon wordt namelijk uit het water gehaald. Wij noemen dat dan vruchtwater, letterlijk bedoel ik, hè. Maar dat is een kleine afschaduwing van dit grote oordeel. Het gaat erom dat water weliswaar oordeel is, maar dat uit het water het nieuwe leven tot stand komt. Dat is in de hele schepping zo, wordt in de hele schepping dus ook zo geïllustreerd. Maar het water is niet alleen een beeld van het woord van God dat een oordeel uitspreekt, maar tegelijkertijd is het hetzelfde woord waaruit het nieuwe leven tot stand komt. Dat is de gedachte. Ik meen, maar dan moet ik even Wim aankijken, want daar heb ik het van geleerd. Ik meen zelfs dat Ararat, de laatste letter ervan, het is eerst Arar, namelijk vervloeken, en dan komt er een tet achteraan. Dat is een moeilijk verhaal, maar de tet, die T dus, die tet is betekent een baarmoeder. De letter tet heeft de vorm van de baarmoeder. Zodat het hele woord Ararat eigenlijk betekent dat de zaak weliswaar vervloekt is, maar dat er toch iets uit geboren zal worden. En dat gebeurt dus ook inderdaad, want wat er uiteindelijk geboren wordt uit het water, is een nieuwe schepping. En voortaan beschouwen we dus de wateren uit Genesis 1 vers 2 en de wateren van de zondvloed als het vruchtwater waaruit het nieuwe leven tot stand komt. En Petrus deed dat, want die zei dat alles weer een parallel vindt in de wateren van de doop, waaruit overdrachtelijk gesproken ook het nieuwe leven tot stand komt. Want die had het over de zondvloed. En hij zegt tegenbeeld, het antitype van de zondvloed is de doop. Want ook daarin wordt uitgebeeld dat men ondergaat in het water, maar wonder boven wonder daaruit gehaald wordt en verlost wordt. Wedergeboren wordt, is de gedachte. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Het is niet alleen de redding als zodanig, niet simpelweg iemand die geloof wordt behouden, maar er wordt zelfs in het breedste verband uitdrukking gegeven aan Gods weg met deze wereld. Vanaf het allereerste begin, zal ik maar zeggen, tot aan het openbaar worden van de nieuwe schepping zelf, die nooit meer in het oordeel zal komen. Dat is het verhaal van de vernieuwer Noach. En we zullen eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij die vernieuwer, deze verlosser mogen kennen. We danken u dat we de trooster kennen die zo treffend wordt uitgebeeld in onze gemeenschappelijke voorvader Noach. We danken u Vader dat we uit deze geschiedenissen niet alleen mogen leren dat u ook altijd in het verleden hebt omgezien naar de gelovigen en hen redding. De uitkomst geschonken hebt in de dagen van nood. Dat u bovendien deze geschiedenissen ook gebruikt hebt ter illustratie van het werk wat u doet. Een werk wat u doet ten behoeve van de schepping als zodanig. We danken u Vader dat we in deze kleinere geschiedenis een veel grotere geschiedenis mogen zien afgebeeld. En dat u ons daarvan details wilt vermelden, illustreren op deze toch gemakkelijk te begrijpen wijze. Wij danken u Vader dat we mogen leren verstaan dat nieuwe leven, die nieuwe schepping tot stand gebracht wordt door uzelf en dat u daar al mee begonnen bent toen u eens het droge land deed verrijzen uit de wateren van het oordeel in Genesis 1. Maar we danken u ook dat het daar niet bij gebleven is, maar dat u dat werk hebt voortgezet en voltooid tot in onze dagen. En we danken u ook dat u ons hebt bekendgemaakt hoe dat zal vervuld worden in de toekomst. En Vader, we staan er niet alle dagen bij stil, maar wij moeten u prijzen om de plaats die u ons in deze geschiedenis, in uw werk gegeven hebt. Een plaats die wij gekregen hebben vanuit de uiterste vernedering. Een plaats die zelf de uiterste verhoging inhoudt. We danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt uit de diepste duisternis tot aan uw rechterhand. Dat u ons in Christus, met Christus ook uitermate verhoogd hebt. Dat u ons dat venster ook gegeven hebt hier, zodat wij een uitzicht hebben gekregen naar de hemel zelf, dat we onze ogen mogen richten op de verhoogde Zoon des Mensen, op onze verhoogde hoge priester aan uw rechterhand. Vader, we danken u dat wij ook deze middag bij elkaar mochten komen om deze woorden, uw woorden, te lezen en te onderzoeken. Wij danken u voor de bevestiging die we ook hierin vinden, dat dit niet een verhaal is van mensen, niet een menselijke overlevering, niet een legende, dat het blijkbaar de openbaring is van uzelf aan ons, openbaring van uw wezen en uw werk aan ons die gezegd hebben u te geloven. En we danken u Vader dat u ons daarin ook op de proef stelt en ons deze woorden geeft, opdat we ze zouden geloven en opdat we daaruit zouden leven. We danken u dat we u kennen als onze Noach die voor ons zorgt, die ons een huis bereid heeft en die ons brengt naar het beloofde land. Amen.